onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 89 het zevende vers: hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Het zevende van 89. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 119 vers 3, och schonk gij mij de hulp van uw geest. Daarna vindt de schriftlezing plaats en die kunt u vinden in het boek der psalmen, Psalm 89 vers 1 tot 30. We luisteren naar Gods wet, wij zingen het derde van 119 en daarna Psalm 89 vers 1 tot 30.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult die geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaden der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn de dienstknecht, nog zijn de dienstmaagd, nog zijn de os, nog zijn de ezel, nog iets dat uw naasten is. Van Ethan, de Israëliet. Ik zal de goede tiernij des Heren eeuwelijk zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. Want ik heb gezegd, uw goede tiernij zal eeuwelijk gebouwd worden. In de hemelen zelf hebt gij uw waarheid bevestigd, zeggende, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene. Ik heb mijn knecht David gezworen, ik zal uw zaad tot een eeuwigheid bevestigen. En uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht, Sela. Dies loven de hemelen uw wonderen, o Heere, ook is uw goed getrouwheid in de gemeente der heiligen. Want wie mag in de hemel tegen de Heere geschat worden? Wie is de Heere gelijk onder de kinderen der sterken? God is grotelijks geducht in de raad der heiligen en vreselijk boven alle die rondom hem zijn. O Heere, God der Heerscharen, wie is als gij, grootmachtig, o Heere? En uw getrouwheid is rondom u. Gij heerst over de opgeblazenheid der zee. Wanneer haar baren zich verheffen, zo stilt gij ze. Gij hebt Rahab verbrijzeld als een verslagene. Gij hebt uw vijanden verstrooid met de arm uw sterkte. De hemel is uwe, ook is de aarde uwe. De wereld en haar volheid, die hebt gij gegrond. Het noorden en het zuiden, die hebt gij geschapen. Tabor en Hermon juichen in uw naam. Gij hebt een arm met macht, uw hand is sterk, uw rechterhand is hoog. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid uw troons. Goedertierenheid en waarheid gaan voor uw aanschijn heen. Welgelijk zalig is het volk, het welk het geklank kent. O Heere, zij zullen in het licht uw aanschijn wandelen. Zij zullen zich de ganse dag verheugen in uw naam en door uw gerechtigheid verhoogd worden. Want gij zijt de heerlijkheid hun de sterkte en door uw welbehagen zal onze horen verhoogd worden. Want ons schild is van de Heere en onze koning is van de heilige Israëls. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd, ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkoren uit het land verhoogd. Ik heb David mijn knecht gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd, met welke mijn hand vast blijven zal. Ook zal hij mijn arm versterken. De Heere zal hem niet dringen en de zoon der ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken. Maar ik zal zijn wederpartijders verpletteren voor zijn aangezicht. En die hem haten zal ik plagen. Want mijn getrouwheid en mijn goedertierenheid zullen met hem zijn. En zijn horen zal in mijn naam verhoogd worden. En ik zal zijn hand in de zee zetten en zijn rechterhand in de rivieren. Hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotszee mijn heils. Ook zal ik hem ten eerstgeboren zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Ik zal hem mijn goedertierenheid in eeuwigheid houden en mijn verbond zal hem vast blijven. En ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der hemelen.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in het 20e vers, Psalm 89 vers 20, het eerste gedeelte. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd, ik heb hulp besteld bij een held. In onze voorbeden willen we denken aan de rouwdragende familie in ons gezin en daarbuiten van de vader van mijn vrouw die in de achterliggende week overleden is. Dan willen we voorbeden doen voor degene die in het ziekenhuis liggen. Dat is allereerst broeder Beukers. Hij heeft een open wond aan zijn been die niet dicht gaat. Broeder M. Veltoen die een attack heeft gekregen, die ligt in het Jacobus ziekenhuis in Zwijndrecht. Dankzegging willen we doen in het gezin van Vliertanus van de Talmaweg, die verblijd werden met de geboorte van een dochter en een zusje. En broeder J. Cabaret, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt trouw. Gij zijt goed voor slechte mensen. Laat dat de belijdenis mogen zijn van ons hart. Als we voor uw aangezicht naderen in het gebed. O daal toch laag af in uw goedertierenheid, Heere. In Christus alleen. Want wij hebben alles van onze kant verbeurd en verzondigd. We zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. Dienstknechten van de zonde geworden en dienstknechten van de duivel, uw tegenstander. We zijn hem toegevallen. En Heere, nu kunnen wij vanuit onszelf niet tot u komen. Al zouden we duizenden ladders van godsdienst timmeren, maar ze zouden door het helle vuur verbrand worden. Nee, Heere, gij moet zelf de ladder Jacobs uitstrekken. tot de ziel. En nu komt gij dat te doen door middel van de prediking van het heilig evangelie. Want uw knechten worden gezanten genoemd. Dat wil zeggen dat ze uitgezonden zijn uit een ver land. En geeft dat zij een beker koud water mogen hebben voor een dorstige ziel in de woestijn van dit leven. Want het leven is zo moeilijk, Heere. We komen telkens weer doornen en distelen tegen. En dat hebben wij zelf gewild. Dat beleiden we voor uw aangezicht. Dat is onze schuld, Heere. Dat er graven gedolven moeten worden. Dat er ook rouw is in ons gezin, in de familiekring van vader Brand. Maar wilt gij die roepstem ook heiligen aan onze harten en kracht geven aan moeder? En Heere, dat dat woord vooral haar kracht mag doen. Gij zijt toch een wonderdoend en een almachtig God. En dat het ons te doen mag zijn alleen om uw troost en uw bijstand, Heere. Want mensenheil is ijdelheid. Heere, u weet wat er in het hart om kan gaan van alle rouwdragenden in ons midden. De dood is zo verschrikkelijk, zo definitief. O God, wees ons dan genadig, Heere, want wij moeten allemaal sterven. Misschien zijn we in de achterliggende week wel jarig geweest. Dat u ons weer een jaar hebt willen sparen en dragen, maar we moeten sterven, Heere. En geef dat toch te geloven, opdat wij u, de Heere, zouden zoeken, de levensbron. En dat gij ons komt te onderwijzen, dat we in Christus moeten zijn, in de schuilplaats des Allerhoogsten God. Want alleen in hem zijn we veilig tegen de toorn en gramschap, tegen de zonde en ongerechtigheden, die u naar uw rechtvaardig oordeel zult moeten uitvoeren, Heere, want anders houdt u op God te zijn en dat zult u nooit doen, nooit en ten nimmer, want u bent van eeuwigheid tot eeuwigheid God. Maar u hebt het beloofd, ik heb hulp besteld bij een held. En daarom bidden we van u, geef toch die held der hulpen deze morgen te verklaren door de prediking van het evangelie. Raak de lippen van uw knecht aan. En wilt u onze harten in brand zetten, zodat we als de Emmausgangers mogen worden. Heere, was ons hart niet brandende in ons toen hij nog sprak op de weg? Heer, als we dat nog niet kennen, wilt gij ons dan levend maken door uw geest. We dragen broeder Beukers aan u op die in het ziekenhuis ligt. U weet hoe bedroefd hij is. Hoe moeilijk hij deze weg kan aanvaarden in zijn leven. Heere, wilt gij hem toch troosten, wilt gij hem toch bereiken. Met uw heilige geest. En spoedig weer bij zijn vrouw terugbrengen en de wond genezen. Wees ook met broeder Veldhoen, Heere, u weet hoe moeilijk hij het heeft. Nu hij niet kan spreken. O God, maar u kunt zijn gedachten lezen. U weet dat zijn gebed tot u is. En wij bidden u of gij hem toch genadig wil zijn, Heere, naar de trouw van uw verbond. O, wij smeken u of gij nog enig herstel wil schenken. Sterk ook zijn vrouw, voor wie het ook zo moeilijk is om dit te verwerken. Maar dat ze ook hun leven in uw hand mogen leggen. We danken u dat in het gezin van Berend Jan en Margriet weer een kindje geboren mocht worden. Wat zijt ge toch goed voor hen, voor uw trouwe zorg en hulp. Die gij bewezen hebt aan de moeder om het kind ter wereld te mogen brengen. En we bidden u of gij haar de kracht wil schenken om straks haar taak weer aan te kunnen in het gezin. Maar geef ze beide vooral de vrezen des Heren om een kind op te voeden. Niet voor de wereld en voor deze maatschappij, maar voor uw koninkrijk. We danken u dat broeder Cabaret weer thuis mocht zijn. Gij hebt opnieuw geschud aan zijn levensboom. Geef toch dat hij zal beseffen dat het uw goedheid is als een mens een klap krijgt en hij mag nog in het leven zijn. Geef hem ook herstel, maar geef hem bovenal bekering van zijn hart. Heere, ga zo met ons deze zondag. Gij weet wat we nodig hebben. Wilt u de Satan het zwijgen opleggen en beslag leggen met uw heilig woord om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter voorbereiding Psalm 89, vers 3. De hemel looft, o Heer, uw wonder dag en nacht, uw waarheid wordt op aarde glorie toegebracht. Daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. En dan vers 9. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in uw gezicht, dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp bezworen. En dan vers 15. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt en wat er verder volgt. Straks na het amen van de prediking zingen wij Psalm 89 vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Het achtste vers van Psalm 89. Gemeente, in onze tekst is de Heere zelf aan het woord. Het is God zelf die hier zegt, ik heb hulp besteld bij een held. Als je zo op de klank af dat zinnetje wat op je in laat werken, dan zou u zich en jij zich af kunnen vragen, hebben wij te doen met een hulpeloze God? Hebben wij hier te doen met een hulpbehoevende God? Hij zegt immers heel duidelijk in de tekst, ik heb hulp besteld. Wanneer iemand het zelf niet meer kan, dan kan hij op een gegeven moment gaan bellen. Zou u mij misschien een handje kunnen helpen, want het lukt mij absoluut niet. En zo bestelt iemand hulp. Maar betekent het woord bestellen in onze tekst dat ook in die zin? Dat God om zich heen heeft gekeken en als het ware heeft gezegd van nou iemand moet mij maar eens helpen in deze omstandigheden. Nee. Het woord dat in het Hebreeuws staat betekent dat God hulp voor zijn volk, voor dat hulpeloze volk, heeft besteld bij een held. Opgelegd heeft. De taak om dat hulpeloze volk te helpen in de nood waarin zij verkeert, heeft hij gelegd op een held. Met andere woorden, God zelf heeft daar ook zorg voor gedragen, dat er zulk een held zou zijn, die in die nood zou kunnen helpen en ook zal helpen. En daar willen we dan naar luisteren vanuit onze tekst. Gods help, Gods held tot hulp voor zijn volk. Drie gedachten. Door God bekendgemaakt, door God bekwaam gemaakt en door God geschonken. Gods held tot hulp voor zijn volk. Door God bekendgemaakt, want er staat in onze tekst, toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd. Dat is de bekendmaking. Door God bekwaam gemaakt. Ik heb hulp besteld bij een held. En dan door God geschonken. Namelijk dat hij geschonken wordt aan zijn volk. Dus allereerst willen we luisteren naar door God bekendgemaakt. Onze tekst begint immers met het woordje toen. Toen hebt gij in hun gezicht gesproken en gezegd. In onze tekst komt duidelijk naar voren de manier waarop de Heere dat aan de mens bekendgemaakt heeft. En ook het moment. Hij openbaart dat hier in Psalm 89. In de eerste plaats, jongens en meisjes, gaat Psalm 89 over het koningschap van David. Maar in David ook gaat het over de meerdere David, de Heer Jezus Christus. En als dan onze tekst begint met het woordje toen, dan wil dat duidelijk een tijdsbepaling aangeven. Immers, God heeft van eeuwigheid naar zijn soeverein welbehagen al een besluit genomen om zijn volk te verlossen uit de diepe zondeval waarin zij zichzelf gestort hebben. Maar dat besluit van God, de raad van God, dat weten wij niet. Dat is voor ons verborgen. Dat moet aan ons bekendgemaakt worden. Kijk, en daar ziet dat woordje toen op. Toen kwam God. Hij kwam al in het paradijs. Toen Adam zich verstopt had, toen kwam God. Ik zal. En hier ook in onze tekst. En in onze tekst komt ook naar voren de manier waarop de Heere dat gedaan heeft. Hij zegt in een gezicht. Dat wil zeggen een profetisch gezicht. Een visioen zou je kunnen zeggen. Iemand wordt ertoe verwaardigd om iets te zien wat daarvoor nog volstrekt onbekend was. Wat daarvoor nog helemaal verborgen lag. En toen heeft God iemand verwaardigd, en die wordt in onze tekst een heilige genoemd, uw heilige, het gezicht van uw heilige, van uw gunstgenoot, dat is een profeet hier in dit geval, gesproken en gezegd. Dus toen die persoon dat gezicht kreeg, toen zag hij niet alleen wat, maar hij hoorde ook heel duidelijk een boodschap. Gesproken en gezegd, ik heb hulp besteld bij een held. Wie is die persoon eigenlijk, die heilige in onze tekst? Dat kan of Samuel zijn geweest, of Nathan. Jongens en meisjes, jullie weten dat de profeet Samuel door God geroepen is en dat hij op een gegeven moment ook de opdracht heeft gekregen om naar het huis van Isaï toe te gaan, de vader van David. En nadat alle zonen de revue gepasseerd waren, wist Samuel nog niet wie hij moest salven. En zei hij tegen Isaï: heb u nog meer zonen? Ja, zegt Isaï, ik heb er nog eentje, die is in het veld en die hoedt de schapen, halen. En daar komt dan de jongste binnen, de geringste, in de ogen van Isaï de minst geschikste. En dan krijgt Samuel een gezicht en hij hoort heel duidelijk de stem van de Heere: sta op, zalf hem, want deze is het. Aan dat gezicht zouden we kunnen denken. Toen hebt gij in een gezicht gesproken en gezegd. Maar we kunnen ook denken aan de profeet Nathan. En dan breng ik u naar 2 Samuel 7. Het moment dat David op de troon zit na zo'n lange strijd achter de rug gehad te hebben. Mag Nathan vanuit een profetisch gezicht tegen David zeggen: de Heere zal een bestendig huis voor je bouwen, David. Je zult tot in eeuwigheid op de troon blijven. Er zal altijd iemand van je nazaten op de troon blijven. Met andere woorden, David zou de drager zijn van het vrouwenzaad, de belofte van de komende Messias. Kijk, gemeente, en daarin zien wij ook de lijn zoals die getrokken werd naar de Heere Jezus Christus. Toen hebt gij in hun gezicht, dat profetisch gezicht, die profetische openbaringen aangaande de toekomende Messias, die hebben zijn voortgang gehad in de oud-testamentische openbaringen. Je ziet in de loop van de eeuwen hoe de kennis aangaande de komende Messias groeit en steeds gedetailleerder wordt geopenbaard aan de oud-testamentische kerk. En ook vlak voor de geboorte van de Heer Jezus wordt hij in een gezicht aangekondigd. Toen! En hoe is dat vandaag, gemeente? Is het zo dat u, dat jij ook een soort gezicht moet krijgen, een visioen, iets heel bijzonders, en dat je dan in dat visioen een duidelijke stem hoort, gesproken en gezegd? Nee. Nee, gemeente. En de duivel die probeert mensen wel zo te verleiden, dat als je een echt kind van God bent, dan moet je toch wel iets soortgelijks meegemaakt hebben. Dat is rooms. Weet u dat? Dat leren de roomse in de leer van de mystiek. Maar dat is niet bijbels. Want Gods woord zegt heel duidelijk, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht geeft als een licht schijnende in een duistere plaats. Dat woord, dat zal in uw leven kracht moeten krijgen. En toch is het in de bevinding van de ziel wel zo dat er een toen moet plaatsvinden. Al Gods kinderen kennen dat moment in hun leven, dat zij ook kunnen vertellen van een toen, een tijdsbepaling. Dat God in zijn goedheid mijn blinde zielsogen opende voor de zonne der gerechtigheid die geopenbaard is, verborgen ligt in het woord van God. Want je kunt het vergelijken met een blinde die overdag in de stralende zon loopt. Maar dat hij die zon niet ziet, dat ligt niet aan de zon, maar dat ligt aan zijn blindheid. En zo is het ook met ons mensen van nature. Het feit dat u Christus niet ziet als de zonne der gerechtigheid, dat ligt niet aan hem. En dat ligt niet aan zijn openbaring, zijn bekendmaking, zijn dienstknechten. Maar dat ligt aan uw blinde zielsogen. En daarom is dat een groot wonder. Dat dat woordje toen in uw leven plaats gaat vinden. Zodat u bij wijze van spreken ook kunt zeggen, toen heeft hij in een gezicht. En vul dat woordje gezicht dan maar in voor de Bijbel, het woord. Toen heeft hij vanuit dat woord zo krachtig en helder gesproken. Wat? Ik heb hulp besteld bij ene held. Onze tweede gedachte. Door God bekwaam gemaakt. En dan willen we een streep zetten onder twee woordjes in onze tekst. Het woordje hulp en het woordje held. We weten allemaal wat dat woordje hulp betekent. Dat is de daad van het helpen. Het helpen in een bepaalde moeilijkheid. Ik bied u hulp aan. En dat veronderstelt onmacht. Want hij kan het zelf niet. Het gaat hier om de hulp van God. Als een daad van God. Om te helpen in de nood van zijn volk. Deze hulp is door God zelf voorgenomen al van eeuwigheid in de raad des vredes, gemeente. En deze hulp is al door God samengesteld in die raad des vredes. Bepaald, dat betekent eigenlijk ook dat woordje bestellen. Vastgelegd is die hulp. God heeft gezegd, zus en zo zal die hulp zich openbaren. Tweede woordje dat we zouden onderstrepen is het woordje held. We weten ook allemaal, jongens en meisjes, wat een held is. Dat is iemand die heel dapper is, die niet bang is. Nee, hij vreest geen gevaar. Een held, dat is iemand die moedig is in zijn spreken. Maar hij heeft het niet alleen in de mond, maar heeft het ook in de daad. Dat is een held. Een held die is sterk en vaardig. Kortom, een held, dat is de geschikte persoon om de
taak van hulp uit te kunnen voeren. Niet zomaar de eerste, de beste. Kijk, en nu heeft God hulp besteld bij een held. Wie was die held? Nou, dat was David. Had David de uitstraling van een held? Zouden wij David direct uitgekozen hebben? Als wij al de jongens van Isaïe zagen en we moesten één kiezen als koning? Ik denk het niet. Daarom had Isaïe hem ook in het veld gelaten. Nee, David had niet de uitstraling van een leidersfiguur te zijn. Om geschikt te kunnen zijn voor koning. En daarom gezalfd als koning. Nee, hij was maar een jongeling. Hoedende de schapen. De minste verwachting kwam van hem. En toch, toen hij gezalfd werd door Samuel, lezen wij in Gods heilig woord in 1 Samuel 16 vers 13. En de geest des Heren werd vaardig over David. En vanaf dat moment zie je ook dat David openbaar komt als iemand die bekwaamheden ontvangt om een held te zijn. Er zijn uitleggers die beweren ook dat wanneer hij die beer en die leeuw verslagen heeft, jongens en meisjes, dat hij dat gedaan heeft na de zalving, toen hij door de geest des Heeren vaardig werd gemaakt en niet vreesde voor een leeuw en niet vreesde voor een beer. Hij vreesde immers niet voor Goliath. Hij was maar een kleine herdersjongen, slechts met een slinger en een steen. Maar hij velde die grote Goliath neer. De geest des Heeren werd vaardig over hem. Ik heb hulp besteld bij een held, David. Er staat in het Hebreeuws een woord wat je ook kunt vertalen met man. Ik heb hulp besteld bij een man. En dat woordje man, dat ziet vooral op de godsvrucht van David. Dat was wat David tot een held maakte. Het zaligmakend geloof. De ware vreze des Heren. Door de godsvrucht ben je dapper. Ben je moedig. Door de vreze des Heren kan een mens dingen aan, omdat hij steunt op de macht van God. Daarom wordt hij ook in vers 21 Gods knecht genoemd, omdat hij de Heere vreesde. En zo is hij in de ogen Gods, niet in de ogen van mensen. Nee, want toen werd hij afgekeurd door Saul en toen zei hij: jongen, dat Arnas is veel te groot, zou je het nou wel doen? Maar in de ogen van God was hij de held der hulpen, omdat hij door God zelf bekwaam gemaakt is. Ja, gemeente, en daarin is nou David het type van de Heere Jezus Christus. Hij is de held. Er staat in het Hebreeuws kieper. En dat wordt elders vertaald in Jesaja 9 vers 5 als de sterke. Namelijk de sterke God. En dat is de Heere Jezus. Ik heb hulp besteld bij een held, een man, een gieber, een sterke held, een sterke God. Was de Heere Jezus nou in zijn uitstraling zo'n leidersfiguur? Was hij nou zo'n sterke man, een held? Nee, gemeente, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Maar inwendig was hij begiftigd met goddelijke bekwaamheden en eigenschappen. Om de hulp te kunnen bieden van de Vader. Waarvoor dan? Was er dan zo'n hulpvraag? Was er zo'n hulpbehoefte?
Ja, voor een hulpeloos volk. Waaruit moesten die dan gered worden? Nou, gemeente, wij mensen, wij zijn van nature terechtgekomen in een toestand, in een noodtoestand, waarin wij nooit en te nimmer zonder de goddelijke hulp van boven uitgehaald kunnen worden. Waaruit bestaat die nood? Allereerst dat Gods heilige wet eist een volkomen gehoorzaamheid. We hebben net de wet gehoord. God zegt niet voor 99,9% moet je die wet onderhouden, maar voor 100%. God eist van de zondaar een volmaakte gehoorzaamheid. En nu is hij in een toestand terechtgekomen dat hij door zijn zondig vlees daartoe niet in staat is. Probeer het maar eens. Overtuig de ziel in ons midden. Misschien ben je ermee bezig. Om die wet te gehoorzamen. Word je er ook zo moe van? Moet je ook elke keer opnieuw beginnen? Moet je ook beleiden, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? En daarom rust de vloek van de wet op die zondaar die hem verdoemen moet. Gevoelt u dat? Onbekwaam tot enig goed. En de vloek van de wet rust op mij. Dag en nacht. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. En die vloek bestaat uit de eeuwige last van de toorn van God. Ach, geliefden, als je het zou beleven, dan zou je toch onder de bank wegkruipen. Ja, gemeente, in alles hebben ze Gods gerechtigheid tegen. Tegen. Ze hebben in alles God tegen. Ooit. Is wat. Je bent op zoek naar je baan. Je hebt God tegen. Vader, je bent bezig om je kinderen op te voeden. God tegen. Gods gerechtigheid tegen. Die eist een volkomen genoegdoening. Uit Gods beeld gevallen. Je hebt wel wat godsdienstige dogmatische kennis opgedaan door de catechisatie, maar je hebt geen geheiligde kennis van God. Dat mis je. Je bent misschien wel een sympathisant van de oude waarheid, maar je hebt geen echte liefde tot God. En je denkt het wel aardig te treffen, maar je mist het hoogste goed. En je bent nog niet zoals je buurman, die opgaat in sport en spel en wereldvermaak enzovoort, maar je mist de zuivere heiligheid van God. En je start je auto 's morgens vroeg en je gaat naar je werk, maar je bevindt je voortdurend in doodsgevaar. Doodsgevaar. En dan verstrikt in de netten van de geestelijke hoer, de wereld, de geestelijke Delila. Dat we ons net als Simson in slaap laten sussen. Op de schoot van de wereld. Verstrikt in de netten van Satan.
zie je jezelf daar liggen. In die hulpeloze toestand. Daar ben ik. Daar ben ik. Hij heeft het over mij. O God, is er wat aan te doen. Ik heb hulp besteld. Bij ene held, zegt God. Zie daar Gods goedertierenheid. Gods oneindige barmhartigheid, geliefde. Gods gedachten mag ik u bekendmaken namens mijn zender. Toen heeft hij in een gezicht gesproken en gezegd van uw heilige. Hoor je het? Zit je net als Jozef in de put? Ik heb hulp besteld bij een held. Gedachten van verlossing. Gedachten des vredes openbaart God. Een verlossing uit al onze noden. En dat voor een schuldig zondaarsvolk. Opdat dat volk met God verzoend kan worden. Hij heeft hulp besteld bij een held, geliefden. En deze held is door God de Vader bekwaam gemaakt. Tot hulp en bijstand van zijn volk. En dat ziet op de ambtelijke bediening van de Heer Jezus Christus. Als middelaar. Want wij weten wel, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus ook God is. En als zodanig is de Heer Jezus onafhankelijk als de Zoon van God. Hij kan alles. Hij is ook de schepper van hemel en aarde. Maar als het gaat om zijn middelaarsambt, dan is de Heer Jezus afhankelijk. Met eerbied gesproken, dan moet hij bekwaam gemaakt worden. Kijk, en dat heeft God de Vader nou gedaan. God de Vader die heeft zijn Zoon bekwaam gemaakt. Om de held der hulpen te zijn. God de Vader heeft hem een menselijke natuur gegeven. Die had hij immers niet. En toen de Jezus geboren werd in de stal van Bethlehem en opgroeide als een volwassen man, daalde op een gegeven moment de duif neer en werd hij gezalfd. En kwam de geest des Heren op de Heer Jezus na zijn middelaarsambt en werd vaardig over hem. We kunnen dat lezen in Jesaja 11 vers 2. En op hem zal rusten de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vrezen des Heren. En nu kan God de Vader zeggen, Jesaja 42 vers 1, ziet mijn knecht, de welke ik ondersteun. Hij wordt van de Vader ondersteund om zijn taak te kunnen uitoefenen als de held der hulpen. En zo kan hij de zaligheid verwerven voor dat volk. Hij is geschikt gemaakt, krachtig en vaardig, wijs en heerlijk om die eis der wet te kunnen volbrengen. Die toorn, die last, die vloek der wet te kunnen dragen. En aan Gods gerechtigheid te beantwoorden. Zo heeft God de Vader hem door zijn lieve geest in zijn middelaarsarbeid bekwaamd. En hij heeft het uitgeroepen: Vader, het is volbracht. Maar hij is ook de held der hulpen om het toe te passen door zijn lieve geest. Hij kan daadwerkelijk dat ook doen in het leven van al die hulpelozen. Hij heeft immers die prijs getoond aan de Vader van zijn dierbaar bloed. Hij heeft immers de kop van Satan vermorzeld. Hij heeft de sleutels van de hel en de dood in zijn hand. Hij is de held der hulpen. En hij wordt aan dat volk geschonken. Door de prediking van het heilig evangelie. Opdat dat volk dat door het ware geloof zou aannemen. Die hulp die alleen in die held te vinden is. Opdat zij door het geloof de baten van die hulp zouden mogen ondervinden. Het nut ervan. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, geliefden. Een geschonken held. Door God geschonken held. Ja, we gemeente, want nu opent de Heere in die held der hulpen. De bron van alle hulp en alle bijstand voor hulpelozen en hulpbehoevenden. In de historische zin was dat David, gemeente. En we weten hoe het gegaan is met David. David ging de weg van een diepe vernedering. Hij werd achtervolgd door zijn tegenstander Saul. En Saul werd een willekeurig tiran. Die iedereen wantrouwde. En ze keken hem allemaal naar de ogen. Het werd een benauwde tijd in de dagen van Saul. En toen David vluchtte, toen was hij reeds de held der hulpen. Want wij lezen zo in de geschiedenis, toen David zich verborg in de spelonk van Adullam. En alle man die benauwd was. En alle man die een schuldeiser had. En alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was, kwamen naar David toe. En toen Saul sneuvelde in de slag tegen de Filistijnen, toen kwamen de mannen van Hebron naar David toe om David te verzoeken: wilt u onze koning zijn? We hebben hulp nodig, David. Het land is radeloos en reddeloos. Kom toch naar het land toe, kom naar Hebron toe en wij zullen u zalven tot koning. En zo leidde God het dat David koning werd over gans Israël. Hoeveel te meer als het gaat om de Heere Jezus Christus, geliefde gemeente. Hij is de held der hulpen die geschonken wordt aan zijn volk. En dat gaat hij door woord en geest daadwerkelijk bewijzen dat hij hulp heeft. De hulp van God de Vader. In de Zoon geopenbaard. Want dat is nou juist ook het manco in ons leven, gemeente. Ik kan het hier schetsen. Ik kan het hier bij wijze van spreken uitbeelden. Dat ik onbekwaam ben om de wet te onderhouden. En dat de last van de toren Gods op mij drukt. Maar weet u wat de eerste hulpvraag is? Dat is: Heere, doe mij het toch beleven. Want ik voel het niet. Ik kan er zo koud en afstandelijk naar luisteren. Wees nou eens eerlijk, gemeente. Dat geldt voor het grootste gedeelte van de gemeente zoals we hier allemaal zitten te luisteren. Dan moet je toch zeggen: ja, dominee, beleefde ik het maar eens. Nou, is dat uw eerste hulpvraag, onbekeerde ziel in ons midden? Dan moet je hier zijn. Dat God de Vader gezegd heeft en ik heb daar hulp voor besteld. Want het is de geest van de Zoon van God die mijn blinde ziels ogen kan openen en zal openen. Allen die door hem bearbeid worden. En mijn doodslaap zal verwekken, zodat ik ontwaak. Dode zullen horen de stem van de Zoon van God, staat er in Gods woord, Johannes 5 vers 25. En die ze zullen horen, die zullen leven. En dan wordt er aan zo'n dode zondaar geroepen: ontwaak gij die slaapt en staat op uit de doden. Wakker geschud uit zijn zorgeloze toestand, zodat hij krijgt te beleven waarin hij terecht gekomen is. En dan gaat hij dat versje verstaan van Psalm 119. Laat uw hand mij te hulp komen. Wat zal Jozef geroepen hebben in de put? Laat me eruit! Is hier ook een zondaar in ons midden die zo roept tot de hemel? En zegt: o God, haal me eruit! Haal me eruit! Want ik ga voor eeuwig verloren en dat naar uw rechtvaardig oordeel. Haal me uit de gevangenis van mijn zonde, liefde Heer. Want ik val er elke keer in. Red me uit de klauwen van Satan, Heer, want hij heeft zo'n macht op mij. Ik heb hulp besteld. En de tweede hulp die nodig is, dat is toch dat die geest mijn ogen opent, dat dat zomaar niet kan. En dat is een hele gewaarwording, hoor. En de mens is daar zo gauw niet, hoor, gemeente. Dan moet hij in onderwezen worden, dan moet hij bevindelijk in onderwezen worden, dat God nou niet zomaar een zondaar kan helpen. God heeft heilige handen. En met die heilige handen kan hij een vieze, vuile zondaar niet zomaar aanraken. Dat kan niet. Dan moet er toch echt eerst iets gebeuren met die zondaar. Dan moet hij eerst gewassen worden. En daarom ontdekt God hem aan zijn schuld. En aan zijn strafwaardigheid voor God. En dat er echt iets gebeuren moet met hem. Dat mijn zonden vergeven moeten worden. Hij krijgt van doen met zijn zonde en schuld voor het aangezicht van God. En hij gaat smeken: vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Was reinig mijn gemoed van al die vuile zonden, Heere. En hij wordt verlegen met God. Hoe komt God nou aan zijn recht? Hoe komt God nou aan zijn eer in mijn leven? Hoe kan God mij toch nog redden? Hoe kan God mij toch nog aanraken? Want als God gaat trekken, geliefden, dan trekt hij toch met de liefde, hoor. Want normaal gesproken, dan heeft hij de neiging om bij zo'n iemand weg te vluchten. Dan denkt hij: ik moet zo ver mogelijk bij die rechter, die gestrenge rechter vandaan komen. Ik moet zo lang mogelijk uit zijn handen proberen te blijven. Maar als die trekkende liefde des vaders zich openbaart, dan gaat er toch zo'n onverklaarbare trekking van hem uit. Omdat God bezig is mijn ogen te openen voor wie God is. Voor wie God is, jonge mensen. Dat God nou een dienenswaardig God is. Is er ook een meisje in ons midden die zegt: ja, God is een dienenswaardig God. Maar kan hem niet dienen. Kan het niet. Moet er echt toe bekwaam gemaakt worden. Kijk, en dan loopt hij met de raadsels van zijn ziel over daar. Dan gaat hij die vraag verstaan met Shane: hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe kom ik nou met God in het reinen? Hoe kom ik nou met God in gemeenschap? En zo beleeft hij dat hij buiten de gemeenschap met God verkeert. En hij gaat die breuk bewenen in de binnenkamer voor God. En dan gaan roepen of hij toch met God in het reine mag komen. En of God hem helpt. Of God hem helpt. Niet die dominee, niet die ouderling. Maar of God hem wil helpen. Toen heb ik in een gezicht gesproken en gezegd, ik heb hulp besteld. Bij een held. Bij een held? Een held? Ja, wat zegt de Heer in Zefanja 3 vers 17? De Heere uw God is in het midden van u. Een held! Hoor je het? Die u verlossen zal. Hoor je de belofte? Hoor je de belofte in de nood van je ziel? Een held in het midden van u. Waar is hij dan? Dichtbij. Oh, ik ben er zo blind voor, dominee. Maar hij is zo dichtbij. Nabij is het woord. Mocht Johannes de Doper hem ook niet aanwijzen. Hij was dichtbij. Zie, het lam Gods. En toch. Mijn tranen zijn rood geschreid. Van het hunkeren, het verlangen naar uw heil. En toch zo dichtbij. Nabij u is het woord. Een held in het midden van u. Maar weet je waar die ziel nou ook zo mee te kampen heeft? Met die kwaal van die vader. Van die maanzieke knaap. Oh, wat was Christus toch dichtbij. En toen de Heer Jezus zich aan hem ging openbaren. Als die almachtige held der hulpen. Eiste hij geloof. Maar wat schreeuwt die man. Ik geloof, Heere. En nu komt het. Kom mijn ongeloof te hulp. Dat is de hulpvraag. Van een ziel die zo te kampen heeft met het ongeloof. Kan het maar niet geloven, Heere. Kan het niet geloven. Oh, wat heb ik toegeroepen, geloof, geloof in de Heer Jezus Christus, maar kom mij te hulp. Ik heb hulp besteld bij een held. De held der hulp, hè? Oh, wat een wonder, geliefde. Er is voor niet ene hulpvraag een onmogelijkheid bij deze held der hulp. Hij is de held der hulpen van zijn volk en hij openbaart zich in het genadeleven als zodanig. Oh, hij zal zijn hulp dan ook niet onthouden. Onvoorwaardelijk helpt hij die hulpbehoevenden, die hulpelozen, de hulp in zwakheid. Gods kinderen ervaren dat in hun leven. Mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. De hulp in hun duisternis. Ik ben het licht der wereld. De hulp in hun droefenis. Ik zal je de geest der vertroosting schenken. De hulp in honger. Naar de gerechtigheid die het mis. Zalig zijn zij die hongeren. En dorsten. Zij zullen verzadigd worden met mijn lichaam. Ze leren te eten. Van de Heere Jezus Christus als het brood des levens. Ze leren hun dorst te laven. Bij de bloedfontein die ontspringt uit zijn wonden. Hij is krachtig bevonden, zegt Psalm 46. Een hulp te zijn in benauwdheden. Oh, hij komt meestal in de vierde nacht waken. In het leven van zijn kinderen. Daar kunnen Gods kinderen van getuigen in hun leven. Hoe de Heer soms lange tijd op zich laat wachten. Om hun geloof te oefenen. En de nood te laten beleven. Want hij werkt op de ere Gods aangemeente. Maar hij komt. Ik ben nu gekomen, terwijl ze voor de muren van Jericho staan, als de held der hopen, zodat zij mogen belijden met Psalm 124. Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik des vogelvangers. De strik is gebroken en wij zijn ontkomen. Onze hulp is in de naam des Heren. En hij is ook de hulp tot heiligmaking. Want juist wanneer dat liefdeleven gaat beginnen, komen ze er zo achter dat ze niet kunnen geven wat God ook in dat liefdeleven eist. Vanuit de ware dankbaarheid gaan ze hem ook als hulp ervaren, geliefden. Want hij schenkt zijn geest. Neem nou de meest heiligste verrichting in het leven van Gods kinderen. Dat is het gebedsleven. Dan lezen we zo duidelijk in Romeinen 8 vers 26. En desgelijks komt ook de geest van deze helder hulpen, onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet te bidden gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen voor ons. Het is die helder hulpen, geliefden, kinderen Gods in ons bidden, die u tot troost is gegeven, waarvan u mag zingen: hij zal het voor mij voleinden. Hij staat garant voor de volharding der heiligen. Hij zal er zorg voor dragen dat u tot de Jordaan, ja tot over de Jordaan komt in de eeuwige heerlijkheid. Hij laat u ondervinden, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Gods kinderen weten dat. En dat is ook ter jaloersmaking van allen die de Heere nog niet vrezen. Hoe de Heer in de praktijk van het leven zich aan hen openbaart als de held der hulpen op het alleronverwacht. Dan voert de Heer zijn volk in vele moeilijkheden. Het leven van Gods kinderen is niet gemakkelijk. Het is een leven van heuvels en van dalen, van strijd. En soms zijn het ook wegen die ze niet kunnen bekijken. En hij voert ze echt in benauwdheden, zodat er weer dagen van benauwdheden komen. In hulpeloosheid en hulpbehoevendheid. Ja, soms gaat het zo ver dat die ziel bijna niets meer ziet van wat God ooit gedaan heeft in zijn of haar leven. Zo ver kan het komen. En dat ze geen troost meer kunnen putten uit datgene wat de Heer in het verleden gedaan heeft en gesproken heeft. Dat ze nagenoeg niet kunnen bidden en hun nood niet voor de Heer neer kunnen leggen. Soms dodig over de aarde gaan. En dat God toch zijn hulpeloos kind, zijn hulpbehoevend kind aanschouwt. En het soms tot aan de lippen laat komen. En door laat modderen. Zodat die ziel zegt: waar is nou mijn God? En Satan zoveel vat heeft op die ziel. Om dat wantrouwen te voeden. En de twijfel te voeden. Maar dan komt de Heer als een verrassend God over. Menigmaal in de eenzaamheid. In het gebed voor de Heer. Of door zijn woorden, de bediening van het woord. Als een verrassend God, zo onverwacht, zo ongedacht, zo kostelijk. Dat hij hulp besteld heeft. In die concrete situatie. Ik heb hulp besteld bij een held. Oh, en als dat dan open gaat, dan krijgt hij een heilige meditatie. Dan wordt hij opgetrokken uit die hulpeloosheid, uit dat moeras. En dan gaat hij het ervaren, de Heer is mij tot hulp en sterkt. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkt. Die sloof ik hem mijn leven lang. Amen. Gebed. Zend uw hulp en uw bijstand ook tot ons, o Heere, in alle opzichten, of we onze hulpeloosheid en hulpbehoevendheid niet beleven, of wel. We hebben in alles uw hulp zo nodig. O God, hartelijk dank voor uw goedheid. Wilt gij toepassen, wilt gij ons helpen in het strijdperk van dit leven. En dat het onze belijdenis mag zijn, want Israëls koning is van Israëls God gegeven. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 27 vers 7.
met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.